Gemeente, het woord van God komt vanmorgen tot ons vanuit Genesis 32, bekende geschiedenissen waar wij vandaag bij stil willen staan. En daarbij lezen wij het hele hoofdstuk, Genesis 32, en dat zijn ook 32 versen. En tijdens de preek zullen wij met elkaar deze geschiedenis volgen. Genesis 32. Jacob toog ook zijns weegs en de engelen Gods ontmoetten hem. En Jacob zeide, met dat hij hen zag, dit is een heerleger Gods. En hij noemde de naam dezelfde plaats Mahanaim. Dat is twee heerlegers. En Jacob zond bode uit voor zijn aangezicht tot Esau zijn broeder, naar het land Seir, de landstreek van Edom. En hij gebood hun zeggende, zo zult gij zeggen tot mijn heer, tot Esau. Zo zegt Jacob, uw knecht, ik heb als vreemdeling gewoond bij Laban en heb het tot nu toe vertoefd. En ik heb ossen en ezels, schapen en knechten en maagden. En ik heb gezonden om mijn heer aan te zeggen, opdat ik genade vinde in uw ogen. En de boden kwamen weder tot Jacob, zeggende, we zijn gekomen tot uw broeder, tot Esau. En ook trekt hij u tegemoet en 400 mannen met hem. Toen vreesde Jacob zeer en hem was bange. En hij verdeelde het volk dat met hem was en de schapen en de runderen en de kemels in twee heren. Want hij zeide, indien Esau op het ene heer komt en slaat het, zo zal het overgebleven heer ontkomen. Voorts zeide Jacob, o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, o Heere, die tot mij gezegd hebt, keer tot uw land en tot uw maagschap en ik zal wel bij u doen. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. Want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan. En nu ben ik tot twee heren gekomen. Ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Esau's hand, want ik vrees hem. Dat hij niet misschien komen en mij sla. En de moeder met de zonen. Gij hebt immers gezegd, ik zal gewisselijk bij u wel doen en ik zal uw zaad stellen als het zand der zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. En hij vernachtte al daar diezelfde nacht. En hij nam hetgeen dat hem in zijn hand kwam, een geschenk voor Esau, zijn broeder. 200 geiten en 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 zogende kemelinnen met haar veulens, 40 koeien en 10 varren, 20 ezelinnen en 10 jonge ezels. En hij gaf ze in de hand van zijn knechten. Elke kudde bijzonder, apart zou ik kunnen zeggen. En hij zeide tot zijn knechten, gaat gij lieden door voor mijn aangezicht en stelt ruimte tussen kudde en tussen kudde. En hij gebood de eerste zeggende, wanneer Esau mijn broeder u ontmoeten zal en u vragen. Zeggende, wiens zijt gij en waarheen gaat gij en wiens zijn deze voor uw aangezicht? Zo zult gij zeggen, dat is een geschenk van uw knecht Jacob, gezonden tot mijn heer, tot Esau. En zie, hij is zelf ook achter ons. En hij gebood ook de tweede, ook de derde, ja, ook alle die de kudde nagingen, zeggende, naar ditzelfde woord zult gij spreken tot Esau als gij hem vinden zult. En gij zult ook zeggen, zie, uw knecht Jacob is achter ons. Want hij zeide, ik zal zijn aangezicht verzoenen met dit geschenk dat voor mijn aangezicht gaat. En daarna zal ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. Alzo ging dat geschenk heen voor zijn aangezicht. Doch hij zelf vernachtte diezelfde nacht in het leger. En hij stond op in diezelfde nacht. En hij nam zijn twee vrouwen en zijn twee dienstmaagden en zijn 11 kinderen. En hij toog over het veer van de Jabok. En hij nam hen en deed hen over die beek trekken. En hij deed overtrekken hetgeen hij had. Doch Jacob bleef alleen over. En een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd, als hij met hem worstelde. En hij zeide: laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: ik zal u niet laten gaan, tenzij gij mij zegent. En hij zeide tot hem: hoe is uw naam? En hij zeide: Jacob. Toen zeide hij: uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. En Jacob vraagde en zeide: geef toch uw naam te kennen. En hij zeide: waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem aldaar. En Jacob noemde de naam dier plaats Pniel, want hij zeide: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees op, als hij door Pniel gegaan was, en hij was hinkende aan zijn heup. Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is, tot op deze dag, omdat hij het gewricht van Jacobs heup aangeroerd had aan de verrukte zenuw. Tot zover het schriftgedeelte. Gemeente, na de preek zullen wij zonder verdere aankondiging met elkaar zingen van Psalm 69, het 13e vers. Psalm 69, vers 13 na de preek. Gemeente, jongens, meisjes, ouders, ouderen. Als u de Heer Jezus lief hebt, dan ben je op weg naar het beloofde land. Dan ben je op weg naar de hemel. Net als Jacob. Maar hoe loopt die weg naar het beloofde land? Als je hem lief hebt, dan ken je dat wel. Die vreugdevolle momenten. Die lessen die je krijgt. Dat je diep dankbaar bent. En dat er die volle zekerheid is. En misschien denk je dan wel, dat gaat nou nooit meer over. Maar dan opeens, dan kunnen die momenten zijn dat het ineens allemaal weg is. Dat er moedeloosheid, twijfel, aanvechting, schuld en angst overblijft. En dat je wel tot God roept, maar hem niet ervaart. Dat je de belofte van God wel aangrijpt, maar dat het voor je gevoel blijft bij het aangrijpen. Maar dat is ook een van de lessen die de Heere leert. Dat is waar deze geschiedenis over gaat. Ik zie daar een man, Jacob, op weg naar het beloofde land. En die weg naar het beloofde land, dat gaat ook anders dan hij dacht. Het gaat altijd anders dan we denken. We moeten altijd lessen leren voordat we in dat beloofde land kunnen aankomen. Jacob is onderweg. Waarom is hij onderweg? Hij was als vreemdeling in een land, in Paddan Aram, daar bij Laban. En daar moest hij weg, want de Heer had hem geroepen. En de Heer zeide tot Jacob, zo lezen we in Genesis 31, vers 3. Keer weder tot het land van uw vader en tot uw maagschap, en ik zal met u zijn. En wellicht waren er toen wel mensen, toen hij vertrok daaruit Paddan Aram, die hem zo precies konden vertellen hoe dat hij moest gaan. Die en die weg moet je nemen. Dat is een veilige weg. En die ook precies wisten hoe lang dat ongeveer zou duren. Hoe de reis zou lopen. En hij zal er zelf ook wel zijn ideeën bij hebben gehad hoe dat zal gaan. Maar in dit gedeelte zien we Jacob op weg naar dat beloofde land. En dan gaat het niet zoals men dacht dat het gaat. Het liep anders. Het is een reis met hele grote hoogtepunten, maar ook dieptepunten. En hier in Genesis 32 komen we een aantal van die hoogtepunten en dieptepunten tegen. En ze zijn allebei aspecten van het geloofsleven. En daarom heb ik als thema van de preek geloofslessen, dubbele punt, Mahanaim en Pniel. Geloofslessen, dat leert hij. Mahanaim en Pniel. Wat zien we daar in vers 1? Jacob toog ook zijn zweegs. Laban was Jacob achterna gekomen. Ze hadden een confrontatie daar met elkaar. Maar dat werd weer bijgelegd en Jacob toog ook zijn zweegs verder naar het land van de belofte. En dan lezen we daar, en engelen Gods ontmoeten hem. Jacob ontmoet engelen. Hij gaat daar zijn weg en dan ineens, daar 's avonds, 's nachts, daar ziet hij een leger van engelen. En dan moet je eens voorstellen, een leger van engelen. Een leger van engelen, misschien wel zoals de herders toen zagen in die nacht in Bethlehem. Engelen om hem heen. Aan zijn linkerkant zag hij engelen, aan zijn rechterkant. Hij ziet een heel leger zo om zich heen. Hij noemt het twee legers, één aan mijn linkerkant en één aan mijn rechterkant. Ze zouden hem beschermen. Jacob, je gaat deze weg niet alleen. Ik zal bij je zijn. Dan mocht Jacob het ervaren. Wat de Heere beloofde. En ik zal met u zijn. En omdat hij dat ziet, omdat hij die engelen daar om zich heen ziet, zo aan de linker en de rechterkant, die twee legers. Daarom noemt hij die plek Mahanaim. Dat betekent gewoon twee legers. De legers van God. Ze zijn nabij. Ze omringen mij. Wie zou ik vrezen? En gemeente, dat is ook wat je mag herkennen als je de Heere kent. Dat je wel eens mag ervaren dat de Heere heel dichtbij is. Dat Hij heel duidelijk de waarheid van zijn woord op je hart drukt. Dat je de belofte van God, dat je ze mag ervaren. Dat je vol vreugde en zekerheid over de aarde gaat. Dat je zegt, die engelen, ze zijn om me heen, wie zou ik vrezen? Wat kan er mij overkomen? Want de Heer is met mij, al ga ik door een schaduw des doods. En gemeente, dat is een moment, als je het kent, dan is dat een moment wat niemand je ooit meer afpakt. De momenten in je leven, dat pakt niemand je meer af. Dat maakt een blijvende indruk, dat stempelt je leven. Je kunt ze noemen toch, gemeente? Mag ik het u vragen, kun je ze noemen, al ben je jong, dat je merkt dat de Heere bij je is, dat je mag weten dat de Heer Jezus jouw herder is. En dat kom je tegen als mensen juist heel diep door het leven gaan. Zo kom ik mensen tegen die hun eigen kind verliezen. Dat is het ergste wat je kan overkomen, zegt men wel eens. En toch, zo'n vriend van me, diep en zielsgelukkig brengt hij zijn kind naar het graf. Een ziekte die je overkomt en toch dankbaar en zingen omdat de Heere dichtbij je is. Dat je ervaart, dat je wordt uitgetild boven die depressie van jezelf. Dat je zegt, en toch weet ik dat de Heere bij me is, al gaan de wateren over me heen. Ik zal met u zijn. Daar is geen twijfel over dan. Wie zal ik vrezen? Een Mahanaim-tijd zou je het kunnen noemen. Een geloofsles. De Heer is bij mij. Maar dan moet je weer verder op de weg. Op de weg naar dat beloofde land, verder in het leven. En dan komt het leven je weer tegen. Je werd opgetild, je voelde je gedragen door de Heere. U kent dat gedicht misschien wel van die voetstappen in het zand, maar nu voelt het alsof je weer op eigen voeten verder moet. En daar op reis naar dat beloofde land zie ik daar Jacob zijn verkennis vooruit sturen. En ze komen terug. We zijn gekomen tot uw broeder, tot Esau. En ook trekt hij u tegemoet. En 400 mannen met hem. Esau, hij komt u tegemoet. Een leger komt je tegemoet. 400 man. Wat zegt Jacob? Ach, ik heb een veel groter leger om me heen. Ik heb een engelenleger om me heen. Net als Elia toen. Ik vrees niet. Nee, we lezen hier. Toen vreesde Jacob zeer. En hem was bange. Het staat daar eigenlijk twee keer. Hij vreesde zeer en hij was bang. Dat is Hebreeuws. Die er als het herhaald wordt, twee keer hetzelfde gezegd wordt. Dan wordt daar zo de nadruk op gelegd. Zo hoog. Als hij zat daar in Mahanaim, zo laag zit hij plotseling nu. Ja, dat is de volgende dag. Hij vreest. Hem was bang. De doodsangst vliegt Jacob naar de keel. Esau komt eraan met een leger. En Jacob die kijkt om zich heen. En als je het in het Hebreeuws zou lezen, dan zie je hem om zich heen kijken en dan ziet hij ook een leger. Maar dit keer is het niet het leger van engelen, maar het leger van de mensen om hem heen. Zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn knechten, zijn dieren, die ziet hij. Dit is geen leger zoals Esau heeft, dit is een leger, dit is een machteloos leger. Een leger zonder wapens. Een leeuw zonder tanden. Zijn gezin. Zijn kinderen. Die dieren, wat moeten ze doen tegen dat leger van Esau? Er is werkelijk niets meer wat Jacob kan beschermen tegen deze Esau. En gemeente, daar gaat Jacob het beseffen wat het betekent om naar dat beloofde land te gaan. Voordat hij naar dat beloofde land gaat, zal hij eerst voor het aangezicht van Esau moeten komen. Dat aangezicht van Esau, dat is waarvoor hij vreest. Maar het komt eraan, onverbiddelijk. En dat aangezicht in het Hebreeuws pane, dat is een woord wat hier in dit hoofdstuk heel veel keren voorkomt. Dat is de vrees van Jacob, aangezicht, iemand onder ogen komen, een ontmoeting. Want wat betekent dat? Daar komt hij de man tegen die hij de zegen had afgetroggeld. Ja, Jacob, dat was een kind van God. Hij verlangde naar de zegen, hij verlangde naar de belofte van de Heere. Maar hij verlangde er zo naar dat hij het zelf ging regelen. Hij bedacht zelf zijn plannen. Zo, dat tekent het leven van Jacob. Een kind van God wat toch nog zelf bezig is. Plannen maakt. Bedriegt. Om maar voor elkaar te krijgen wat hij zo graag wil. En Esau, die man die bedrogen had. Esau herinnert hem aan zijn naam. Jacob. Hielenlichter. Bedrieger. En dat zit Jacob daar dwars op weg naar dat beloofde land. Dat aangezicht, dat onder ogen komen van Esau. Na 20 jaar nadat hij weg is geweest. Hij had moeten vluchten. Maar nu moet hij terug. En nu moet hij, toen hij vluchtte, toen was het voor de vluchten voor de woede en de bloeddorst van Esau. En nu lijkt het erop, zoals Esau eraan komt, dat er niets weg is gegaan, niets weggezakt is van die woede en die bloeddorst. En dat Mahanaim, gemeente, hij heeft er niets meer aan. Hij kan er niets meer mee. En wat doet Jacob? Zoals we Jacob kennen, hij gaat weer aan de gang. Heel koortsachtig, daar verdeelt hij zijn eigen leger, dat tandenloze leger, dat verdeelt hij in twee legers. Nog steeds twee legers die niets inbrengen tegen 400 soldaten. Zodat de schade wat meevalt. Als de ene groep gepakt wordt, dan blijft de andere nog over. En daar zie ik Jacob op de knieën vallen. Midden in die doodsangst, dan gaat hij roepen tot God. Wat roept hij, gemeente, daarin dit hoofdstuk? Heren, u hebt het toch zelf gezegd. Keer weder tot uw land en tot uw maagschap en ik zal wel bij u doen. Heren, ik ben geringer dan al deze weldaden en al deze trouw. Gemeente, ik zie Jacob op zijn knieën zakken, terwijl hij doodsbang is. Hij vlucht naar de Heere en hij beseft het: Heere, nu kom ik wel tot u, maar ik ben Jacob. Ik ben nog steeds een leugenaar. En als ik zo bid tot u, dan komt dat in mijn gedachten omhoog. En nu moet ik die sluwe, die slimme Jacob, moet ik nu op de knieën komen voor God? Hoe kan ik nu bidden als ik eigenlijk eerlijk moet zeggen dat de wraak van Esau die eraan komt, dat eigenlijk gewoon terecht is? Nu bidden terwijl ik ervaar dat ik een leugenaar ben. Bidden terwijl ik eigenlijk meer bezig ben met mijn zaken te regelen dan bidden zelf. Ken je dat? Kent u dat? Dat je daar alleen, en wat het ook is, dat je die angst ervaart. Dat je alleen bent. Dat het leeg is in je hart. En dat je gaat bidden. En dat je ervaart. Dat je zegt: Heere, nu kom ik wel tot u, maar hoe lang heb ik niet gebeden? Hoe eerlijk moet ik eigenlijk zeggen dat ik zo dubbelhartig ben? Want mensen die denken wel dat ik een nette man ben, maar je moest eens weten waar ik naar kijk. Ik ben zo halfslachtig. Ik ben niet alleen een mensenbedrieger, ik ben een Godbedrieger. Gemeente, ken je die vraag dat je je eigen afvraagt: waarom zou God nu naar mij luisteren? Dat is het heel eenvoudig wat Jacob hier eigenlijk zegt. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden. Alles wat u aan mij gedaan hebt en voor mij gedaan hebt. Ik ben er te klein voor, ik ben er te zondig voor. Dat u zo goed voor mij bent geweest. Ik heb het niet verdiend en nu kom ik tot u. Om maar weer te vragen. Kent u dat gebed? En de gemeente, ik zeg het u, de duivel die zegt het tegen je. Je verdient het niet, je moet maar niet bidden. En de duivel heeft nog gelijk ook, je verdient het helemaal niet om te bidden. Dat verdient u niet. Hij heeft gelijk. Maar wat komt in zo'n gebed, gemeente, wat komt in zo'n gebed de waarde van het verbond omhoog? Gij hebt het immers gezegd, zo zegt Jacob. Hij zegt: ik heb niets te brengen. Ik heb u niets te bieden. Maar gij hebt het immers gezegd. U hebt het zelf gezegd. Gemeente, juist in zo'n gebed waarin u aangevochten wordt, Daar is het verbond zo belangrijk. Weet u wat Luther zegt? Als Luther zijn schuld ervaarde voor God. Als Luther zag hoe halfhartig hij de Heer had gediend en weer bad. Dan zei hij in het Duits, ich bin getauft. Ik ben gedoopt. Juist als ik ervaar dat ik niets heb voor God, dan wordt het zo waardevol om te zien dat God zegt, dat God handelt, dat God belooft. Het ligt niet in u. Het ligt in het feit dat de Heere hier in de 10 geboden al tot u zei, ik ben de Heere, uw God. Daarom. Maar dat zei Luther niet vlakjes. Het was geen rekensommetje. Nee, Luther die zegt dat in de strijd. In dat aangevallen worden. Zo zegt Jacob het ook. Gij hebt het immers gezegd. Niet verdiend dat u toch naar me omziet, maar gij hebt het gezegd. Ik zal met u zijn. Gemeente, dan is het verbond, even in een beeld, is als een plank voor een drenkeling in de zee. Je verdrinkt en je grijpt je vast aan die plank. Dat is je enige behoud nog, omdat dat verbond een verbond van God is. Je grijpt je eraan vast. Heere, u laat toch niet los. Maar zo'n plank, gemeente, dan wordt de zee niet kalm van. Dan stormt het nog steeds. En de gedachten staan niet stil. Ik zie zo Jacob bidden. Red mij. Red mijn kinderen. Red die moeders. Ik ben zo weerloos. En gemeente, als hij zich daar vastklampt aan dat verbond, aan die belofte van God, is het daarna opgelost? Hij roept hem aan op zijn verbond en is het daarna zingen, de Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. Ja, dat zouden we wel wensen. En soms wordt het ook wel eens zo gepresenteerd. Dat het zo automatisch gaat, je roept even en het is opgelost. Maar zo gaat het toch niet altijd. Jacob heeft gebeden. Hij bidt een heel oprecht gebed, maar er is geen rust. En in die onrust moet hij toch verder. Dat lezen we in vers 14. En hij pakt daar die dieren. En hij heeft daar die 5 kuddes. Zoals we lezen in vers 14. En hij maakt van elke diersoort 1 kudde. En zo stuurt hij elke kudde voor zich uit. Naar Esau toe. 5 enorme geschenken. Want als je de aantallen ziet, dan zie je dat Jacob er alles aan doet, heel wat van zijn vee over heeft om die Esau maar gerust te stellen. Om genade te vinden bij Esau. Die eerste kudde, een geschenk van Jacob. De tweede kudde, een geschenk van Jacob. De derde, een geschenk van Jacob. De vierde, een geschenk van Jacob. De vijfde, nog een geschenk van Jacob. Zo zal het zijn gegaan. En wat is het doel van Jacob? Ik zal zijn aangezicht verzoenen met dit geschenk dat voor mijn aangezicht gaat. Daarna zal ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. Onder ogen komen van het onder ogen komen van het probleem. Eigenlijk is hij toch nog voor zich uit aan het schuiven. Hij probeert het te verzachten. Zich te verzoenen. Als ik nu heel veel aan je geef, valt het dan mee? Hij houdt zich vast aan van die strohalmen van wat hij nog zelf doet. Als offers die hij brengt om Esau maar te kalmeren. Zelf oplossingen zoeken. Zelf de schuld oplossen. Zo bleef hij maar bezig, daar in die onrust. Maar die onrust, het gaat niet weg. Hoe weet u dat? Ja, elke keer zie ik hier in dit gedeelte, hij is elke keer weer iets nieuws aan het bedenken. Een nieuw plan. Zal dat me helpen? Zal dat me helpen? Want zelfs 's nachts, als die 5 geschenken weg zijn, dan staat hij op. In vers 22. Toch maar weer iets regelen. 'S nachts uit bed. En hij zegt tegen zijn vrouw en zijn kinderen: gaan jullie maar vast. Dan zijn jullie misschien al veilig. Hij deed ze overtrekken. Ga maar. Gemeente. Er is ook veel nagedacht en misschien hebt u diezelfde vraag ook wel. Is dat nou goed of fout? Dat Jacob zo al die geschenken stuurt. We kunnen het misschien wel begrijpen. Maar er zit ook iets in wat niet goed is. Al die maatregelen die hij neemt. Calvijn die zegt in zijn verklaring dat het goed is dat hij doet. Dat je moet doen wat er voor je handen komt. Dat je de middelen moet waarnemen. Maar andere verklaarders die zeggen dit is fout. En er is allebei wel wat voor te zeggen. Maar gemeente, ik denk juist als je dit erkent. Als je daar in het donker loopt. Kun je het goed of fout noemen. Maar zo gaat het in die onrust. In die donkere nacht van het leven. In de geestelijke strijd. Je grijpt je nog vast aan die laatste strohalmen. Je brengt nog wat offers. Je probeert nog wat. En zo zie ik dan Jacob bezig. Zijn geschenken. Die kinderen over de beek. Zijn gezin. Maar zelf blijft hij achter. Alles gedaan wat hij kon. Maar hij blijft achter. Waarom? Waarom blijft Jacob achter? Calvijn die zegt het. Hij blijft achter omdat hij gaat bidden. Ik geloof het ook. Nu kan hij werkelijk niets meer doen. Nu is hij alleen. Vermoeid. 2 nachten op geweest. Maar de angst is er nog. En dan zakt hij opnieuw op zijn knieën. En gemeente, daar waar hij daar zit bij die rivier, waar hij bidt, hopeloos, daar zie ik dat de Heere hem opzoekt. De Heere zoekt Jacob op. Jacob, geen rust, geen vertrouwen, geen Mahanaim meer, alles gedaan wat hij kon. Gemeente, wat is het, voordat ik daarmee verder ga, wat is het een grote troost dat hier staat in Genesis 32. En een man worstelde. Wij weten het, het is de Heere. Jacob zocht de man niet op. Maar die man die zocht Jacob op. Wat is dat een troost voor iedereen die zegt, het lukt me niet. Ik zoek, ik zwoeg. Ik doe er alles aan, maar ik blijf met niets in mijn handen over. Ik ben uitgedacht, ik ben uitgedaan, ja, misschien wel uitgebeden. Ik ben het niet waard. Ik kan het niet vasthouden, mijn godsdienst. Ervaart u dat wel eens, dat de godsdienst, dat je gebeden, dat vuur in je hart, dat uitdooft, maar je kunt het zo moeilijk zelf weer aansteken. Dat de angst, de troost wordt groter en de troost wordt minder. En daar komt hij. Daar komt de Heere naar iemand die het niet meer ziet. Naar iemand die het niet meer kan. Dan komt de Heer naar iemand die werkt, maar moet zeggen, de onrust blijft. Daar waar een ander tevreden is met zijn werk, doet toch wat en daar vrede in vindt, daar komt de Heer tot iemand die zegt, die wel werkt. Want dat blijven we doen. Maar beseft, dit geeft me geen rust, dit geeft me geen eeuwige vrede. De Heere zoekt hen op. De Heere laat zo'n Jacob niet gaan. De Heere laat die Jacob die daar vast zit in zijn eigen werken niet gaan. Die zit vast in zijn eigen gerechtigheid. Iemand die vast zit in zijn eigen schuld, die laat hij niet gaan. De Heere die moet daar, hij moet daar aan de beek Jabok zijn. Om Jacob te ontmoeten. Om Jacob niet het aangezicht van Esau te laten zien, maar van zichzelf. Dat is het wondere werk van de Heere. Daar zie ik de Heere Jezus in terug. Hoe vaak staat het in de Bijbel dat de Heere Jezus ergens moest zijn. Zo'n vrouw in Samaria, overspelige vrouw. En dan lezen we daar, en de Heere Jezus moest door Samaria gaan. Zo Zacchaeus in de boom, hij had het allemaal helemaal niet door wat er ging gebeuren. Maar de Heere Jezus zegt, heden moet ik in uw huis zijn. Hij moet daar zijn. Hij moet hier in Oud-Beierland zijn. Om ja, van die mensen, van die overspelige vrouwen op te zoeken. Van die fraudeurs. Van die mensen zoals Jacob. Maar hoe komt deze God? Deze God komt als een onbekende. Als een worstelende. En het staat er zo duidelijk, een man worstelde met hem. Jacob die zocht het gevecht niet, maar de Heere zocht het gevecht. Het was, zoals we lezen in Hosea, dan wordt teruggekeken op deze gebeurtenis, een engel Gods. Een voorvorm, zoals we dat noemen, van de Heer Jezus zelf. Het is Jezus die hem opzoekt. Als een engel. Maar wacht even, Jacob wist dat allemaal niet. Hij wist dat niet. Misschien dat wij ook zo op dit moment het niet durven zeggen. Maar dat je achteraf zegt, de Heere zocht me op. Hij worstelt Jacob. Een onbekende, een man. Is het Esau? Is het die sterke Esau, die krijger? Of is het een van zijn mannen? Wie is het eigenlijk? En terwijl Jacob daar vecht voor zijn leven, maar moet het door zijn hoofd geschoten zijn. Zul je nou, hier is dit nou de straf van God. Dat je hier voor aan de rand van het beloofde land, nog even een rivier over en dan ben je daar. En hier sterven. Nooit in het beloofde land aankomen. Nooit daar aankomen. De Heere, hij zegt het. Ik zal met u zijn. Maar hij heeft afscheid genomen van me. Maar wat ik daar lees in dat gevecht. Tijdens dat lange, dat eindeloze gevecht. Dan merkt Jacob het ook. Hij wordt sterker. Hij heeft meer kracht. Hij wint het. En Jacob was een sterke man. Jacob was die man die in zijn eentje zo'n putdeksel optilde waar normaal meerdere herders voor nodig waren. Sterke man. Dat wist hij van zichzelf. En misschien heeft hij daar tijdens die worsteling wel gedacht. Zou ik het dan toch gaan redden? Zou ik dan toch op eigen kracht dat beloofde land binnenkomen? Ga ik het dan toch redden? Nee. We lezen hij raakte hem aan. Staat niet, hij sloeg hem. Hij raakte hem aan. Zomaar een hand op zijn heup. Maar ineens een scherpe pijn in zijn heup. In onze taal zou je kunnen zeggen, zijn heup wordt uit de kom getrokken. En dan kun je niet meer staan. En Jacob valt. Die hand, een zachte hand met een verwoestende kracht. Dit is geen man. Dit is de Heere zelf. Het is die engel van God die hem op de grond werpt. God komt hem tegen. Het is de Heere Jezus zelf die hier met hem worstelt. Hier ontmoet hij niet Esau. Niet Esau's aangezicht, maar Gods aangezicht. En deze Jezus heeft een rekening te vereffenen. Dat is ook het leven van het geloof. Dat God worstelt. Waarom komt de Heer Jezus zo Jacob tegen? Was het niet beter geweest in deze situatie, in die angst, dat hij van die lieflijke woorden, dat hij nog eens zo'n Mahanaim ervaring zou hebben? Dat hij mocht ervaren dat de Heer bij hem was. Dat had hij toch nodig? Het had gekund. Maar de Heer die komt nu op deze manier. De Heer komt hem tegen. Gemeente, al ken je genade, al kent u Mahanaim, kan het nog steeds zijn dat de Heer u tegenkomt. Als een worstelende man. Is dat de reden waarom dat u geen vrede ervaart? Dat u zo ver wegleeft? Is het zo'n zonde die u aan de hand houdt? Is het zo'n zonde die weer terug is gekomen in uw leven? In jouw leven? Is het daarom dat de Heere nu met u worstelt, dat u die vrede van Mahanaim niet ervaart? Ja, de Heere komt hoor, zo komt hij zeker. Maar hij komt niet altijd gelijk troostend. Hij komt in de confrontatie met uw eigen zwarte zonde, totdat u er oog voor hebt, totdat u oog krijgt voor uw karakterzonde. En dan wordt er gevochten. Want u wil er niet vanaf. U wordt gevochten. Raken klappen. En dan kan het zelfs zijn dat, zoals we daar verder lezen, dat als je dat ziet, dat de Heer het is, dat de Heer er nog van je af wil ook. Zo lijkt het. Laat mij gaan. Dat de Heer alleen maar je zonde aanwijst en het daarbij wil laten. Gemeente, deze geschiedenis zet wel een vraagteken bij, ja, bij zo'n gepolijst geloofsleven. Waarin we alles in beton gegoten hebben hoe het moet en hoe het gaat. Dat we misschien onze schema's wel klaar hebben liggen. En dat als iemand zegt, ik heb zo'n last van mijn zonde, dat we dat misschien wel duiden als iets van het werk voordat iemand tot bekering komt. Maar nee. Het zet een vraagteken bij als u denkt dat bekering alleen maar vreugde na bekering en ellende vooraf. Dat je zegt, als ik maar bekeerd ben, dan gaat het van een leien dakje. Dan is alles goed. Dan vraag ik me af, ken je het geloofsleven dan wel echt? Of hou je je zoet met iets wat het geloof niet is? Het zal je maar overkomen dat de Heere met je worstelt. Dat je dat moet erkennen. De Heere houdt me duwt me weg. Hij wil van me af. Zo diep kan het gaan. Ik vraag me altijd af. Dat als de mensen zijn die altijd bijvoorbeeld zo stellig spreken over de vreugde die direct ervaren wordt. Of mensen die tot op de millimeter nauwkeurig weten hoe het geloofsleven eraan toe gaat. En dat misschien wel op een kille en koude manier zou kunnen duiden. En u zit in het donker. Oh, maar daar hoort het. Nou, dan moet je dit of dat. Zo gaat dat. Ken je het dan wel? Ken je dan die worsteling wel? Ken je dan wel die diepte in de psalmen? Als het zo'n gepolijst verhaal is. Kent u dan wel die vreugde in die psalmen? Het hoort er allebei bij. Maar wij proberen het begrijpelijk te maken. Maar als je de Here kent, dan zeg je ja, ik lees het zo terug. Ik hoor het terug en het zal allemaal zo zijn, maar ik ervaar het vaak zo anders. Dat is het leven van Jacob. Gemeente, ik hoop maar als je zo spreekt, zo stellig, zo misschien wel oordelend. Misschien wel de nadruk op één ding, dat het zo is, dat je eigen groot houdt. Maar dat je diep in de nacht van je leven, dat je daar s'avonds in je bed onder de dekens, dat het daar net zo'n gebed als Jacob is. Ik ben het niet waard, Here. Ik ben het niet waard. Dat je eigen groot houdt voor anderen, dat begrijp ik. Maar ik hoop toch dat u zich niet groot houdt voor hem. Want dan ken je hem niet. Gemeente, het geloof heeft hoogten. Het heeft diepte. God komt als lieflijk over. Een vertroostende God. Maar 2 dagen later hier is het een toornige God. God die zoekt zijn kinderen op. Niet alleen maar om ze op te bouwen. Hij moet ze ook wel eens afbreken. Ik heb jaren in de kwekerij gewerkt, in de boomkwekerij. Wat doe je met zo'n boom? Heb je zo'n geënte boom? Dan heb je een stam en dan zet je bovenin een ent van een mooie soort. En dan komt een bol op. Prachtig. Je zou zeggen, dat is het leven met God. Een oude stam met een ent erin. En dat is Christus. En het draagt vrucht. Maar als ik dan door die kwekerij liep, dan zag ik langs heel veel van die bomen, zag ik van die stammen, die wilde stammen zoals je dat noemt. Daar groeide een tak uit. En juist uit die wilde stammen, daar groeiden die takken harder dan vanuit die ent. Daar kwam zo'n tak omhoog. Maar je zag het al. De groei van die kroon, de groei van die ent, die leed eronder. En dan knipte je dat opschot, zoals je het noemt, knipte je weg. Het moet weggesnoeid worden. Het is iets van hemzelf. En dat is niet goed. En dat doet pijn voor zo'n boom. Ja, een boom heeft geen pijn. Maar in het geestelijke leven gaat het wel zo. Het is dat de Heere wel eens knipt, iets wegknipt. Dat is hier bij Jacob. Hij knipt daar weg dat eindeloze werken, wat hij blijft doen, ook in genade. Dat is het sterven aan mezelf. Dat is het sterven aan mijn eigen ik. En dat is een leven lang. Ik sterf aan mezelf als ik werkelijk sterf. Zo ziet u terug in de catechismus bij vraag en antwoord 89. Jacob, hij valt neer. Hij ligt op de grond. Nu kan hij niet meer vechten. Het is de Here. Maar gemeente, als het de Here is, al komt hij me zo tegen. Al confronteert hij mij nu. al slaat uw hand mij neer. Toch zegt Jacob, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Hosea 12, wat gebeurt daar? Hij weende, hij smeekte hem, zo staat daar. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Zijn er zulke mensen hier in Oud-Beierland dat je merkt dat het misschien wel scherp is? Uw zonde, u weet ze beter dan ik, daarom noem ik ze niet. De Heere komt u tegemoet. Nee, hij komt u niet tegemoet, hij komt u tegen. Maar dat je toch daar zegt, al zie ik mijn zonde voor me. Al zie ik dat ik met mijn eigen geschenken kwam. U hebt ze uit handen geslagen. En toch, ik laat u niet gaan. Als u het bent, ik heb u nodig. Die als Jezus u vraagt naar uw naam, dat u moet zeggen, ja, Jacob, dat ben ik, bedrieger. Doe het zelf, ik doe het zelf. Ik merk dat ik, ja, zo lang met heel veel van u kon leven, maar een beetje van mezelf. Ben je dat nog niet voorbij dan? Als je de Heere kent. Nee. Kom terug. Ik heb zo lang geleefd, Heere. Misschien is het voor u de eerste keer dat u het ziet. Ik heb zo lang geleefd, Heere. Met veel van u. Ik waardeerde u, maar het moest ook altijd iets van mezelf bij. Maar nu lig ik op de grond. U blijft over. En dan toch als die zondaar daar bidden. O God, wees mij de zondaar genadig. Wat hou je over? Geen enkele pleitgrond. Dan alleen God en zijn woord. Gemeente, als je zo bidt. Als u zo mag bidden. Mag ik u zeggen. Dan geeft de Heer Jezus u de eeuwige zegen. Geen Jacob. Maar Israël, hij ziet u niet meer als bedrieger, maar als een worstelaar met God en de mens. U hebt geworsteld met diegene die God en mens is. En u hebt overmocht. U hebt overwonnen. Ik zie dat ook daar bij die Canaanese vrouw in Matteüs 15. Ze roept tot de Heer Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Doch hij antwoordde haar niets. Hij laat ze staan. Ze hoort de afwijzing, maar ze roept nog harder. Ze klampt zich aan hem vast. Heere, help mij, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Die vrouw, die Jacob, hij overwint God. Dat vinden wij vreemd, hè? God overwinnen. Sterker zijn dan God. Daar weet ik ook niet zo goed raad mee. En toch staat het in de Bijbel. O vrouw, groot is uw geloof. God vasthouden. Hangt het dan echt van toch? Ja, hangt het dan toch af van mijn wil? Hangt het dan toch af van mijn doorzetten, mijn worstelen, mijn vasthouden, mijn vastklampen? Nee. Hij geeft u het wel. Calvijn die zegt dat heel treffend. Ik zeg het even in eigen woorden. Als God zo met Jacob worstelt, dan is het de ene hand waarmee hij Jacob neerslaat. Waarmee hij Jacob zijn heup ontwricht. Zodat hij blijvend mank blijft lopen. Maar met die andere hand houdt hij Jacob overeind. Houdt hij Jacob vast. Het is God zelf die hem overeind houdt. Het is God zelf die u laat pleiten op zijn belofte. Het is God zelf die mensen kracht geeft om te bidden en te blijven bidden. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Gemeente, waarom luistert de Heere naar zo'n gebed? Wat u bidt. Ik hoop dat u bidt. Omdat hij dat gebed zelf op uw lippen legt. Ik kan u zeggen, er is werkelijk geen mens die onbekeerd zo vastklampt aan de Heere. Er is geen mens die de Heere in zijn toren nog vastklampt. Er is geen mens, geen natuurlijk mens, die worstelt met God. Die loopt weg. Dan laat je God los. Dan zeg je, ja, zo'n God, zo'n Heer Jezus die me zo tegenkomt. Ja, als die liefelijk is, dan vind ik het mooi. Maar zo? Zo confronterend? Ik vind het maar deprimerend. Dat is de natuurlijke mens. Ik ben vooral zielig. Maar als ik word geconfronteerd met mijn zonde, loop ik weg. Maar diegene die zegt, ik laat u niet gaan. Die hem zo op zijn woord aanroept. Dat is het werk van God. Diegene, terwijl daar de Heer Jezus allerlei mensen ziet vertrekken. Van toen af gingen vele discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Dat was toen de Heer Jezus begon te vertellen over het werk van zijn Vader in de gelovigen. Gij kunt tot mij niet komen tenzij dat de Vader hem trekken. Dit woord is hard. Ik ga weg. Maar het is juist troost voor iedereen die zegt ik red het niet. Want als ik maar op hem zie, als ik hem vasthoud, dan is dat niet mijn werk. Dan zegt de Heer Jezus misschien nog wat tegen u, maar gij, wilt gij lieden ook niet weggaan? En dan zegt hij bij Petrus, Heere, tot wie anders zullen we heen gaan? Tot wie anders? Heb je nog ergens anders te zoeken? Doe het alsjeblieft niet. Zoeken. Ergens anders jongeren. Zoeken. In de wereld. Of iemand die zit. Zoeken in je eigen gebed. Zoeken in wat je meegemaakt hebt. Hier houdt de Heer zijn toorn nog in. Hier is hij die hem overeind houdt. Hier ontmoet hij hem in zijn toorn, maar het is een heel gefilterde toorn. Iemand die daar niet vanaf wil weten, die zal eens de volle toorn. Dan is het niet een hand die alleen worstelt, maar dan is het een hand die verbrijzelt. Gemeente, ik moet u waarschuwen. Als je leeft zonder dat gebed, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Laat hij u dan gaan. Maar die mensen die zo hem vasthouden, die zegent hij. Ja, die worstelt hij. Hij raakt ze aan met een kracht. Hij laat u mank lopen. Maar deze Heer Jezus, hij omarmt u. Hij legt zijn hand op u. En hij zegent u. Weet u, die Heer Jezus, hij neemt u aan zijn hand en hij brengt u in het beloofde land. Amen.